En ik heb eigenlijk ontdekt toen Kinga ziek was en ook nu, zij er niet meer is. Als je de dingen die moeilijk zijn omarmt, dan kun je er verder mee.
Je luistert naar de Niet Zo Perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is de gast in de Niet Zo Perfecte podcast Reinder Eimker. Reinder is een supersportieve papa van 3 kids. Hij is 41 jaar oud en is de echtgenoot van zangeres Kinga Baan, die we allemaal kennen. Ze overleed op 6 mei 2019. Deze maand kwam er een prachtig boek uit en een documentaire over haar leven. Met Reinder praat ik vandaag over het leven met en zonder Kinga en over deze mooie uitgave. Reinder, welkom.
Dankjewel.
Ja, nou, een beetje spannend vind ik deze podcast wel. Ja? Met jou. Ja, ik heb voor het eerst gedroomd over mijn podcast.
Gedroomd over je podcast?
Ja, ik heb ons gesprek al een keer gevoerd.
Zo?
Ja. Ja, het is de Niet Zo Perfecte podcast, dus het hoeft niet perfect.
Nee.
Maar ik merkte dat ik het een beetje spannend toch vond. Omdat ik heb jou te gast, maar we gaan het ook over Kinga hebben. Ik merkte dat ik dat graag goed wil doen. Wat grappig is. Ik bedoel, het hoeft dus niet perfect, maar toch wil ik het graag goed doen. Ik vind het ook gevoelig.
Oké.
Tenminste, dat lijkt het mij voor jou.
Maar dat maakt dat het spannend is.
Ja.
Ik ben toch niet zo spannend?
Jij bent niet zo spannend. Tot nu toe niet. Nee, maar ik denk ook wel... Nou ja, weet je, ik ga gewoon mijn vraag aan jou stellen. Je hebt me gezegd, mag alles stellen.
Ja.
Dan komt dit ook wel te sprake. Nu bijvoorbeeld, wij zitten hier nu begin mei. Het is 6 mei net geweest. De sterfdatum van Kinga. Het is moederdag geweest. Dan ben ik dus wel benieuwd van... Hey, ja, hoe is dat voor jou? Hoe is dat nu na 3 jaar?
Ja, hoe is het na 3 jaar? Laat ik beginnen met 6 mei en moederdag.
Mm-hmm.
Wij hebben de traditie om... eigenlijk was het ontstaan dat Kinga overleed op 6 mei... en er was al meteen moederdag. En toen dacht ik, wat ga ik doen?
Ja.
Hoe ga ik dit aan? En toen dacht ik, oh ja, ik ga gewoon iets doen wat Kinga leuk vond. En toen zei ik tegen kinderen, we gaan moederdag iets doen wat mama leuk vond. En toen zei ze, oh leuk. En toen wisten zij al heel wat dingen te noemen die mama leuk vond. Dus we hadden in één keer heel veel ruim aan keus om te gaan doen. En toen dacht ik, oh, dit ga ik gewoon elke keer doen. En nu hebben we dus afgesproken dat we op haar verjaardag, haar sterfdag en op moederdag iets gaan doen dat Kinga leuk vindt. Dus bijvoorbeeld naar de bioscoop of uit eten of bootje varen. Of,
leuk.
En dat maakt dat eigenlijk die dagen hele leuke dagen zijn.
Ja.
Want we doen altijd iets wat Kinga leuk vindt. En dat betekent dat je ook heel makkelijk kan zeggen, oh ja, dat vond mama leuk, hè. En dan heb je het ook even over haar. Zonder dat het alleen maar gaat, oh, we missen haar. Want kijk, en daar kom ik eigenlijk op wat jij zegt van, nou, hoe gaat het nu? Kijk, we missen Kinga heel erg. En dat is iets van alle dag. Maar het is ook wel iets wat je eigen hebt gemaakt door de jaren heen. Van, nou, dat gevoel, dat hoort erbij. En ik heb eigenlijk ontdekt toen Kinga ziek was. En ook nu, zij er niet meer is. Als je de dingen die moeilijk zijn omarmt, dan kun je er verder mee. Ik werkte vroeger met moeilijk voelbare jongeren. En eigenlijk het eerste wat we gingen doen was accepteren van dat ze 11 lichtstand beperkt waren. Dat ze een handicap hadden of dingen hadden die niet moeilijk waren. Als ze dat konden accepteren, dat deel van hun was, dan kon je verder in behandeling of kon je verder... En dat is eigenlijk met ziekte of met alle andere dingen. Heb ik ontdekt van, nou, als je dat dus echt doet, van nou, oké, het hoort erbij, mag er zijn, ik mag verdrietig zijn, ik mag van balen.
Ja.
En dan kan je gewoon echt wel goed, hè? Het woord goed is altijd een beetje een moeilijk woord,
ja.
Maar dan kan je er goed mee leven. Ja.
En want jij zegt van ja, dat eigenlijk omarmen ervan, lukte dat meteen toen jullie hoorden dat Kinga ziek was? Hoe ging dat in het begin?
Toen Kinga ziek was? Ja, eigenlijk was het... kijk, je hoort het in eerste instantie. Eerst hoorden ze dat ze borstkanker had. Dan denk je nog, oké, dat is niet het ergste. Ik bedoel, er zijn zoveel vrouwen die borstkanker krijgen. En tegenwoordig hebben ze gewoon allerlei mogelijkheden. Dus nou, dan denk je niet... het is wel heel erg, maar niet...
Niet meteen dat ze overlijden.
Precies. Maar eigenlijk bij de tweede scan, omdat ze nog iets moesten checken, kwamen ze erachter dat er op haar botten, op haar borstbeen, ook uitzaaiingen zaten. En dat het een kwaadaardige tumor was. En toen was het van, wow, oké. Ja, en in eerste instantie ga je huilen en ben je verdrietig. En wij gingen met z'n tweeën wandelen. Even buiten zijn. Maar toen hebben we ook heel snel eigenlijk in datzelfde gesprek gezegd van, nou, gaan we dit ons laten kapotmaken of niet? En waar hebben onze kinderen het meest aan? Dus toen dachten we, nou, positieve ouders. Dus daar hebben ze sowieso, ze zijn jong, dat hebben ze sowieso wat aan. En deze ziekte gaat ons niet kapotmaken. Dus het hebben we wel rationeel soort van besloten.
Ja.
En met dat je dat besluit, is het ook wel iets wat je dus accepteert van, oké, dit is het. En we kregen ook al heel snel te horen van, nou, als de behandeling niet aanslaan, ja, zou het zomaar een jaar kunnen duren. Hebben we nooit toen de wereld ingebracht. Maar het gaat pas, als de behandelingen werken, dan heb je meer tijd. Dus het was ook heel snel van, nou, het is gewoon voor nu. Nu moet het gebeuren. Nu moet je het accepteren. Nu, we gaan niet de wereld af om allemaal behandelingen op te zoeken en ons alleen maar met die ziekte. Want als je dat doet, dan heb je ook geen leven met je kinderen die in Houten wonen en naar school gaan. En,
nee, je wilde eigenlijk het leven doorleven. Zo gewoon mogelijk als het
ja,
kon.
En wel gewoon de behandelingen serieus nemen, maar niet alleen maar richten op ziekte.
Ja.
Nee.
Is dat een soort vaardigheid die jij dan al had? Want ik hoor jij dat zeggen, nou, dat konden we dus vrij snel daarna samen zeggen van, kom, we doen het zo, we gaan dit zo aanpakken. Je zei vrij snel dus na het overlijden, we gaan moederdag toch vieren. Ja. Dat is wel een vaardigheid of een eigenschap misschien die je moet hebben? Of...
Ja, ik ben wel rationeel, dus ik ga wel, als er een probleem is, ga ik wel denken, nou, wat kan ik eraan doen? Of ligt het binnen mijn bereik? Of ligt het er niet? En als het binnen mijn bereik is, kan ik iets doen. Als het niet is, dan moet ik het maar accepteren.
Ja,
ik ben opgegroeid in Nepal. Daar heb je ook gewoon heel veel ellende om je heen. Zie je ook mensen die gewoon de ene dag een gewassen planten en de andere dag stort het met regen naar beneden en heb je niks meer en die beginnen weer opnieuw.
Ja. Hoe kwamen jullie daar in Nepal? Waar ben je opgegroeid?
Mijn vader was landbouwkundige en die deed ontwikkelingswerk, zendingswerk in het daar. En dan deed hij dat daarna voornamelijk door bomen te planten met de bevolking, zodat zij betere gewassen konden planten. En met dat je in contact bent, samen dingen doen, praten die ook over het geloof.
Ja.
En wij gingen gewoon mee.
Ja. En dus van hoe oud tot hoe oud heb je daar gewoond?
Van 2 tot 10.
Oh ja.
Ja. Dus en ik ging dan vaak ook wel met hem mee. Dan gingen we ook gewoon boompjes planten. En, dus het is wel heel veel samen ook gedaan. Eigenlijk was ook wel eens een paar dagen weg. Maar zeker toen ik jong was, was ik geregeld mee.
Ja. Ja. Ik vind het wel heel interessant dat je dit zegt. Want kijk, deze podcast ga ik eigenlijk ook op zoek naar, ja, hoe ga je ermee om als het lijden in je leven komt? Hoe doe je dat nou?
Ja.
Momenteel zitten wij hier in Nederland best wel in een droge periode. De boeren beginnen al een beetje aan de bel te trekken van, jongens, dit kan wel eens gevolg hebben voor onze oogsten straks. Ja. Mijn man is natuurlijk veearts, dus die komt veel bij de boeren. Dus we hebben daar dan thuis ook wel over. Van, hier in Nederland denken wij dan toch wel snel van, nou ja, dat wordt op een of andere manier wel weer gefixt of zo. Hè? Dat zijn we hier dan toch een beetje gewend. Afgelopen zomers is er ook af en toe wel eens door dat water net aan de bel getrokken van niet veel meer sproeien. Maar ik heb dan toch het idee dat iedereen denkt, ja, nou ja, het zal wel of zo. Maar als je zo'n ervaring hebt en je weet, en je leeft echt in een land waarvan je weet, ja, het komt niet goed, want hier gaan wij gewoon honger van krijgen. Ontwikkel je dan meer afhankelijkheid of wat is dat dan?
Nou, ik weet niet, even afhankelijkheid. Ja, ik denk dat ik dan meer, ik weet niet hoe zij doet het precies doen, maar ik denk dat voor mij in ieder geval, denk ik van, nou, oké, je weet niet hoe het gaat lopen of hoe het gaat gebeuren. Ik ga niet heel erg van tevoren hamsteren.
Mm-hmm.
Maar wel als er dingen gebeuren, moet ik dan weer opnieuw bedenken hoe het moet. Dus heel erg toekomstgericht ben ik dan weer minder. Mm. Ik ga dan, ik ben nu bijvoorbeeld aan het verhuizen en ik heb daar wat grote stukje grond gekocht. En als ik dan, ik weet nu niet precies hoe ik het ga doen. Weet je, maar ik kan het nu doen en met de tijd ga ik alweer iets nieuws bedenken hoe ik het dan precies ga inrichten. Snap je? Dus het is niet helemaal uitgedokterd.
Klinkt een beetje pelgrimachtig. Die zijn ook van, het gaat niet zozeer om de eindbestemming, maar om gewoon wat ik tegenkom.
Nou ja, ik ben sowieso wel voorstander voor het proces. Mm-hmm. Het proces is voor mij ook gewoon al heel veel. Het is niet het eindresultaat. Terwijl ik ben best wel perfectionistisch. ik wil wel een resultaat.
Ja.
Dus uiteindelijk moet er wel een resultaat.
Je bent toch wel ergens op gericht.
Nee, er moet wel een resultaat. Bijvoorbeeld het boek van wat hier voor ons ligt.
Ja.
Ik vind het proces heel tof met Johan en de uitgever. En dat Johan al die mensen heeft gesproken. En dat ik daar dingetjes van terugkrijg van hem. Maar het, uiteindelijk gaat het me om dat het ook een boek er is.
Ja, precies.
Als alleen het proces was geweest, dan was
het niet af.
Nee,
nee, dat snap ik heel goed.
Dus voor mij is het wel belangrijk dat er ook al een resultaat is. Maar het mag best langer duren of het proces mag alle kanten op. En dat vind ik ook leuk.
Ja.
Ik heb geleerd door de jaren heen dat het dus ook een andere kant op kan gaan. Het kan, ja. Je hebt niet, als je nu al bedenkt dat dit boek er zo uit had gezien, dat had ik niet van tevoren.
Nee, dus niet het gebeurt in het ontstaan.
Je begint niet bij het resultaat. En dat is misschien als je het hebt over die oogst, dat wij in Nederland al precies weten, als we zoveel verbouwen, krijgen we zoveel ton aan graan, klaar.
Ja.
Dus dan heb je heel duidelijk het resultaat.
Ja.
Terwijl, ja, misschien door de droogte wordt het iets minder. Dat is ook oké,
ja.
Snap je?
Ja.
En dat is misschien het verschil met die andere landen hier.
Alles
dat wij het al
weten.
Helemaal uitgedokterd hebben van het weten al nu al wat we doen. En dan gebeurt er dat en dat en dat. En dat hebben we natuurlijk afgelopen jaren met corona en nu ook bijvoorbeeld met de oorlog die er is. Dat weet je in één keer niet meer hoe het altijd standaard ging.
Ja.
En dat is misschien voor onze maatschappij een moeilijke en misschien wel een les. Ook om te denken, oh ja, je kunt dus niet alles weten. En dat heb ik ervaren met ziekte. Ik bedoel, als ik had geweten dat Kinga 7 jaar of 6,5 jaar zou zijn hebben geleefd, had ik misschien wel andere beslissingen genomen. Hmm. Want ons huis stond toen al te koop. Toen hebben we het uit de verkoop gehaald.
Oh, ja.
Omdat, Kinga is ziek, we kunnen het echt niet trekken nu in verhuizing. Als ik 7,5 jaar had geweten, had ik misschien de besluit genomen om het wel te doen.
Ja.
Dus als je het resultaat al weet.
En kun je daar dan ook anders. Vrede mee hebben als je terugkijkt? Of denk je, ik had het toch wel willen weten?
Nee, ik had het niet willen weten. Want ik denk, als we toch hadden verhuisd, hadden we in het eerste jaar, eerste 2 jaar heeft Kinga heel fijn leven gehad, omdat die behandelingen goed aansloegen. Nou, als we daarvan allemaal stress zouden hebben gehad van verhuizing, had je misschien heel veel andere dingen niet gedaan.
Ja.
Dus nee, ik hoef het zeker niet te weten.
Nee, nee. Nee, nee, maar dat klinkt toch een soort, alsof je wel de life skill. Ja, is dat berusting? Is het misschien ook veerkracht? Hè? Volgens mij is het ook een teken van veerkracht als je kunt zeggen, ja, dit is het. En hier gaan we gewoon mee om, op een of andere manier. Ja.
Nou, ik had bijvoorbeeld nu mijn dochter, die heeft auditie gedaan voor een rolletje van haar musical. En ze zei, ik denk niet dat ik het ga worden. Ik denk dat het een jongen wordt. Hm. En toen zei ik, je hebt je best gedaan. Je hebt het voorbereid. Je hebt auditie gedaan. Er zijn 3 mensen die het willen doen. En de juffrouw kiest iemand uit. Daar heb je geen invloed op. Hè? Het ligt niet aan jou. Want jij hebt je voorbereid. Je hebt het gedaan. Dus dat betekent, je hebt gewoon 1 van de 3 wordt het.
Ja.
En dat geldt voor die anderen ook. Dus dan moet je, kan je heel verdrietig zijn, heel boos zijn dat je het niet bent geworden en dat het stom is en wat dan ook. Maar het is gewoon, er zijn er gewoon 3.
Je hebt je best gedaan.
Ja.
Ja.
Dus je moet daarin berusten. Dus dat probeer ik dan aan haar uit te leggen van, het is oké. En als je het vandaag hoort en je bent het niet, kijk dan wat je wel gaat doen en maak daar een leuke rol van. Want er is maar 1 rol en er zijn 3 personen.
Ja.
Heb je dus,
en weet ze het al?
Nee, ze weet het niet. Ze krijgt vandaag te horen. Dat is spannend voor vandaag.
Ja, spannend. Ja. Ik denk ook wel, als je het hebt over, het gaat ook over in het nu leven. In het beseffen van het is nu. En als ik kijk naar welke lessen Kinga ons allemaal en ook mij persoonlijk heeft geleerd, is dat ook wel heel erg geniet van vandaag.
Ja,
dat lied ook vandaag. Nou, we hadden laatst ook op Filofie Instagram gevraagd, wat is nou je favoriete lied? En komt dat wel heel veel naar boven, dat dit echt een les voor mensen is geweest. Dat zij door haar ziekte en door haar hoe ze daarin stond en hoe ze ons eigenlijk allemaal heeft geleerd, geniet nou maar van vandaag, want het is alles wat je hebt. Is die les bij haar nog meer doorgedrongen door het ziek zijn, of kon ze dat daarvoor ook al? Of is dat echt iets wat ze daardoor heeft geleerd?
Nou, Kinga die was wel altijd van vandaag. Als ze bijvoorbeeld als jong was en ze moest een toets maken voor school, dan deed ze dat, de avond van tevoren. En ze met zingen bereidde ze zich nooit voor.
Ze was niet zo van het oefenen, dat blijkt wel in het boek.
Dat was echt niet aan haar besteed. Dus zij vlamde wel als het moest.
Ja.
En ook het boek staat ook het verhaal over Nepal, dat ze ging wandelen in de bergen. Nou, zij had echt geen stap gezet in Nederland. Maar daar vertikte ze het ook om het niet te doen. Weet je? Dus ze ging er wel echt vol voor gaan.
Ja.
Dus zij was wel in die zin wel van het moment. Maar echt bewust kiezen van, nou, zij heeft natuurlijk het verhaal van de manna, heeft ze wel eens verteld, ook in een, op een concert van, je kreeg manna, de Israëlieten kregen manna voor één dag en je moest het niet voor een tweede dag. En dat, dat soort verhalen voor haar waren dat ook heel belangrijk om te denken, oh ja, het is ook echt, God zorgt voor je per dag.
Ja.
En dat heeft haar wel heel veel geholpen, want wij hebben de ene keer dacht zij het, zong zij het en zij zong het lied ook voor zichzelf om het gewoon te herhalen.
Ja.
En de ene keer zei zij het, de andere keer zei ik het. Weet je, het is niet zo dat je, als je het eenmaal hebt, dat het perfect is en dat je dan...
Nee, precies, je moet je aan je blijven herinneren.
Ja, blijven herinneren. Ja, en dan denk ik, oh nee, het is goed, vandaag is goed.
Ja.
Ook nu met bijvoorbeeld verbouwen, denk ik, ja, het loopt niet altijd hoe je het wil. Nee, vandaag is een goede dag.
Dus voor jou is het ook nog een soort les, nou, eigenlijk, ja, die je continu weer toepast.
Je zegt het tegen jezelf. Ja. En het is wel een waarheid die voor ons heel erg gewerkt heeft.
Ja.
Maar je moet het wel herhalen, ja.
Ja, ja. Blijven toepassen.
Ja.
Ik heb het boek gelezen. Even nog voor degenen die het nog niet hebben gezien misschien. Maar Kinga Baan, Een Leven heet het. Het ligt hier inderdaad voor ons. Prachtig boek van Johan Bakker, muziekjournalist. Vond ik heel erg leuk. Dat het ook echt, de muziek is heel erg een rode draad in een boek. Ik ben zelf helemaal geen muziekkenner of zo, maar ik vond het toch heel leuk en interessant om daar veel over te lezen. Dat, ja, Kinga van jongs af aan, vanaf de middelbare school, al zoveel ermee bezig was. En daar veel, ja, met haar vrienden zingend op de fiets. Tot irritatie van jou, zo nu aan. Vond ik grappig. Met haar vriendin, ik zag het helemaal voor me. En dan zo meegegroeid met elkaar, met een hele groep ook. Dat vond ik ook mooi. En vervolgens daar, ja, steeds in allerlei, hè, psalmen voor nu, en steeds daar haar weg ook in gevonden, tot uiteindelijk, ja, het solo eigenlijk afgerond. Prachtig. En de documentaire, die heb ik afgelopen vrijdag op haar sterfdag gekeken. Heel veel mooie dingen. Ik vond het prachtig om te zien. Maar wat, twee dingen die me heel erg opvielen, hoe jullie, ja, samen, ook als gezin, denk ik, was... jullie waren echt van het vieren, van het leven delen. Reizen op de boot. Dat Kinga nog, ja, vrij volgens mij op het laatst tegen haar bidvriendinnen zei van, ik wil nog naar Jeruzalem. En gewoon op het vliegtuig nog eens gegaan. Ja. Fantastisch. Dat vond ik echt opvallend. Ik dacht, ja, een voorbeeld ook. Maar ook de verbinding met mensen om jullie heen. Ik ben benieuwd of dat zo is dat ik dat zo eruit heb gehaald. Maar uit de muziek, Kinga, veel mensen die ze belden af en toe van, kom, ik wil spelen, willen jullie komen? Maar echt een mooie, echt verbonden zijn met mensen om je heen, zo met naasten. Dat vond ik heel mooi, een mooi voorbeeld. Jaloers maakt het bijna misschien wel. Ik dacht, wat gaaf als je zo in het leven staat. En ik had niet het idee dat het alleen maar was door het ziek zijn. Dat eigenlijk altijd al was toen jullie in het leven stonden. Is dat zo?
Nou ja, kijk, Kinga die was echt een mensenmens. En die vond het heerlijk om gewoon met anderen te zijn. En zij is ook opgegroeid met ouders die heel gastvrij zijn. En mensen altijd uitnodigen voor eten en over de vloer hebben en hun huis delen met anderen. En zij vond het ook een hele mooie waarde. En zoals ook in het boek staat over onze bruiloft, dat we zeiden, nou, iedereen erbij, gewoon lekker met z'n allen eten. En dat was ook bij ons. Bij ons was zijn de verjaardag ook altijd het huis te vol.
Ja.
En soms moest ik wel zeggen, Kinga, zeg, ja, maar Kinga, iets minder mensen is misschien leuker. Weet je?
Kun je iets meer praten? Iets meer,
ja, precies. En dat was ook wel zo, hè. En dan ging hij dan nodigde een vriendin uit. En dan dacht ze, oh, die is ook leuk. En nodigde die ook uit. En dan zit je vervolgens met allemaal mensen bij elkaar. En denk je, ja, het is niet best de beste samenstelling. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat, gewoon het Kinga gaf heel veel ook aan andere mensen door gewoon aandacht, een kaartje en dingen. En dat maakte wel heel veel verbinding. En het is ook gewoon, ja, het is ook gewoon leuk met andere mensen. Dus,
ja, maar is dat ook een manier om... Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het in zo'n periode van ziek zijn en van gaan sterven, dat ook wel heel waardevol is om te hebben. Zulke mensen zo dichtbij om je heen, waarmee je ook dit proces kunt delen.
Ja, het is heel fijn om mensen om je heen te hebben die voor je iets voor je kunnen betekenen. En die zijn er. Het is ook wel eens een last. Want al die sociale contacten... kost het Kinga ook wel eens, als ze heel moe was, toch energie. Mm. Ik vind het heel waardevol, maar het kost ook wat. Ja.
Ja, want jullie hebben op een gegeven moment ook een vriend gevraagd, hè, van, joh, het is zo intensief ook om iedereen op de hoogte te houden. Die werd een soort spokesperson voor jullie eigenlijk in het proces. Ja. Ja.
En dat is ook wel tof, want hij is gewoon echt heel kundig daarin. Hij heeft echt heel goed dat gedaan. Hij was ook arts, dus hij kon ook een stukje medisch uitleggen. Ja, zo ging dat wel. En we hebben ook wel wat vriendschappen moeten afketsen. Ik had altijd het voorbeeld van een paar ballen hoog houden en je kunt er maar x aantal hoog houden. En bijvoorbeeld de vriendschappen waar we tijd in konden stoppen, waren ook vaak vriendschappen waar je iets mee deed. Dus bijvoorbeeld Kinga deed met muziekvrienden muziek maken.
Ja.
En als je dan naast die muziekvrienden ook nog andere vrienden moet contacten, ja, op een gegeven moment zitten er niet meer uren in een dag.
Nee, precies.
En ik heb dat met sporten. Ik vind het leuk om te sporten. Geef mij ook eens een uitlaatklep. Met mensen waar ik mee samen kan sporten, is het makkelijker om het een vriendschap te onderhouden als iemand die dat niet doet.
Ja.
En dat betekent niet dat die persoon geen waarde heeft, hè? Maar het moet wel passen.
Nou, het is ook gewoon een fase van je leven met, met drie kids. En,
je hebt het ook wel eens met, met kleine kinderen bijvoorbeeld. Ja, dat als je dan een keer vriendinnen hebt die geen kinderen hebben. En het is niet dat die vriendin minder waarde heeft. Alleen jij hebt je kinderen en je moet bijvoorbeeld naar een speeltuin. En een andere vriendin die ook kinderen in een speeltuin heeft, is gewoon even net makkelijker.
Ja.
En dat is met vriendschappen sowieso, vind ik hoor. Want vriendschappen is zeg niet als je minder contact hebt dat de waarde er niet meer van is. Alleen op dat moment is het gewoon lastiger.
Ja.
En je moet ook gewoon, zeker als je verantwoordelijkheden hebt in je leven, moet je gewoon die kunnen, kunnen doen.
En hoe is dat nu? Ik las laatst een interview vorige week. Toen moest ik er ook nog aan jou denken van, of tenminste aan gewoon hoe dat dus gaat. Als soms mensen overlijden, was de moeder van een van de jongens die bij het surfongeluk in Scheveningen 2 jaar geleden was overleden. Die zei, er is 2 weken niemand geweest. Mensen bleven weg. Ze vonden het spannend. En wat ik knap vond, is dat zij zelf tegen haar vriendinnen, ze had 6 vriendinnen, heeft gezegd, luister, als jullie allemaal 1 per week komen, hoef je maar 1 in de 6 weken te komen.
Ja.
Kom alsjeblieft. Vond ik heel knap van haar. Maar ik heb niet de indruk dat het bij jullie dat mensen wegbleven, maar hoe ging dat?
Nou, het is wel zoeken voor mensen. En ik merk het voor mezelf ook, als ik van iemand slecht nieuws krijg. Nou, wat ga je dan doen? Stuur je dan een lied of ga je langs? Of,
ja.
En dat is ook altijd een beetje passen en meten. En met vriendschap is dat dus ook een beetje zoeken. Ik moet zeggen dat mijn dichtbijzijnde vrienden, dat het gewoon prettig loopt. Het is wel zo dat doordat Kinga overleden is, dat er bijvoorbeeld bepaalde vriendschappen die via Kinga liepen, dat ik daarin bewust moest kiezen van, nou, ga ik dat aan of laat ik dat? Want ik kan niet in 1 keer voor 2 personen alle vrienden bedienen.
Nee, er wordt heel veel.
Nou ja, niet dat ik zoveel vrienden heb, maar het feit van, ja, als jij bijvoorbeeld een vriendin van Kinga was geweest en ik vond jou aardig, dat is prima, maar je bent de vriendin van Kinga.
Ja.
En ik vind je nog steeds aardig, maar ik heb niet zoveel met jou als Kinga had bijvoorbeeld.
Ja.
Kinga was wel een lijntje voor jou naar mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Heb je dus sommige contacten die voor mijn kinderen heel leuk zijn, ben ik wel aangegaan. En een vriendschap kun je ook bouwen, ook als je iemand eerst niet bevriend was natuurlijk. Ja. Dus dat is een beetje zoeken.
Snap ik.
Snap je? Maar wegblijven, kijk, ik heb zelf ook wel, je kan zelf ook natuurlijk gewoon contact leggen. Ik had zelf toen Kinga net overleed, had ik toevallig een preek gehoord van iemand in de kerk. Ik ga niet elke week naar de kerk, maar soms ga ik dan naar de kerk. En die gaf dus aan van, nou, de kracht van verbinding. En daardoor 1 draadje. Als je 1 draadje hebt, trek je het zo kapot. En heel veel draadjes bij elkaar heb je heel sterk mat of weefgeweef of een touw of wat dan ook. En die sprak daarvan, dus ga verbinden met anderen. En dat is wel van, je kunt wel denken van, nou, waar zijn al die vrienden? Maar
je kunt ook zelf een stap zetten.
Ja, verbind jij wel met anderen.
Ja.
En in rouwen is het wel moeilijk om te verbinden, want jouw verlies is anders dan die van een ander.
Ja.
Een vriendin van Kinga, die heeft net zoveel verdriet als ik. Ik ben wel de man, maar dat zegt niet dat ik meer verdriet heb.
Ja.
Ik heb gewoon de verdriet van mij. En iedereen zijn eigen verdriet is zijn ergste verdriet. Maar als wij met elkaar verbinden, dat betekent niet dat ik een waarde moet geven aan die 2 dingen. Maar dan kunnen we wel samen, zijn we wel sterker. En voel je dus niet meer alleen.
Ja.
Wel dat je misschien een stukje eenzaam voelt in jouw gevoel. Want het is ook een bepaalde eenzaamheid. Want iedereen heeft zijn eigen gevoel. Maar het is wel zo dat je samen, en dus dan moet je ook stappen inzetten. Dus je moet bewust met die afspreken of iemand toelaten. En ik heb niet het gevoel, waar bleven mensen? Maar ik heb daar denk ik ook zelf wel stappen in gezet. Ik ben ook niet in mijn huis gaan zitten en dacht van, nou, ga ik
heb
even
heb je nooit een dag met je dekens over je hoofd gelegen?
Nee, ik heb wel momenten dat ik alleen ben. Ik ga niet zozeer met mijn dekens over mijn hoofd. Maar wel dat ik bewust kies om gewoon lange afstanden gaan hardlopen. Ik heb veel lange afstanden gaan en dan denk ik, nou, laat mij maar lekker dit doen.
Zijn.
Ja, en ik ben nu heerlijk aan het rennen en de rest kan me gestolen worden.
Ja.
Weet je, dus, of dat ik denk, waar doe ik het nog voor? Weet je, die gedachten heb ik ook. Van, zeker van, nou, waar nu ging aan het waar doe ik het nu nog voor? En dan denk ik, ja, oké, ik ben van heel veel waarde voor mijn kinderen. En dat is eigenlijk de grootste en de gemakkelijkste. Dus er zijn natuurlijk allerlei andere redenen waarom je dingen doet. Maar die is het makkelijkste.
Maar dat is echt een grote drive.
Ja,
de grootste.
Dan kan je gewoon zeggen, nou, dat is zo'n... Maar ik heb wel eens gedacht, als ik alleen zou zijn en ik had geen kinderen, nou, dan was ik op de vlucht.
Ja.
Dus dan ging ik gewoon naar Azië, ging ik surfen.
Dan maar weg, ja, snap ik.
Weet je, dus,
is jouw vaderrol veranderd, nu je alleen bent?
Nou, ik was wel een beetje de pedagoog thuis. Vanuit mijn opleiding ook, van ik heb SPA gedaan. Dus ik was al veel betrokken bij de opvoeding. En Kinga en ik hadden allebei onregelmatig werk. Dus we waren veel alleen met de kinderen, omdat we niet allemaal opvang wouden. En dan, dus weet je, alle van luiers verschonen tot wat dan ook, deed ik al wel. Dus dat is wel het praktische gedeelte. Maar het is wel zo dat mijn, misschien het psychische gedeelte, ik weet niet hoe je dat precies moet noemen, maar dat Kinga heel veel knuffelde of andere dingen deed met de kinderen, dat ik dan bewuster moet denken, oké, ik moet toch een beetje dat.
Ja.
Een beetje dat. Of Kinga vond het leuk om naar de McDonald's te gaan op die vakantie.
Hmm.
Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
Oh ja, wat vind je daar verschrikkelijk aan?
Gewoon smerig eten, ongezond. Ik ben wel wat gezond eten.
Ja.
Nou, dan ga ik toch maar met de kinderen erheen, want dat zou Kinga ook doen.
En Kinga vond het gewoon heel lekker. Of vond het ook leuk?
Ja, dat zie je ook in de film. Hoeveel ze van snoepen houdt.
Ik moest zo lachen om haar. Op een gegeven moment loopt ze inderdaad lekker om een snoepje. Zegt ze, nou, het is fruit, hè, is gezond. Zegt ze dat. Het is echt heel ondeugend ook een beetje. En dan loopt ze hier weer met zo'n lekker lolly in de mond. En daar heb ik ook echt om gelachen.
Ja.
Dat was duidelijk, ja.
Dus die vond het gewoon lekker. En patatjes en... Weet je, als ik dan een lekkere salade had gemaakt, kon ze nog wel eens de neus ophalen. Weet je? Dan denk ik, ja, hallo, wat doen ze?
Lekker dan, heb ik voor je
goed
gemaakt.
Voorbeeld voor de kinderen.
Ja.
Dus daar is mijn rol wel veranderd. En ik zit tegenwoordig in één keer in allemaal appgroepjes van moeders.
Ja.
Wat
speelafspraken.
Ook, precies.
Luizen.
Ja, nou, ik doe geen luizen pluizen.
Kun je dat weigeren? Want dat wil ik eigenlijk ook weigeren als mijn kind er ook vol zit.
Nou, vaak heb je wel gewoon 1 of 2 mensen die het echt leuk vinden.
Nou, fijn. Ja. Mensen moet je in de kracht zetten.
Nou, je moet mensen laten doen wat ze leuk vinden.
Precies.
En jij vindt misschien iets anders leuk. Misschien kun jij een mooi artikel schrijven voor de schoolkrant.
Ja, ik ga wel in de redactie of zo.
Precies. Ja, ik denk als je vrijwilligerswerk wil doen, dat het, als je dicht bij jezelf zoekt, dat het leuker is als dat je...
Ja.
En iedereen vindt wel iets leuk.
Ja. Maar het is wel... Ja, dat vond ik ook wel een van de dingen die ik eigenlijk heel leuk vond om te zien. Over jullie verdeling. Ik bedoel, Kinga was ook gewoon lekker veel op pad, hè? Ook als mama. Ging echt ook voor haar werk. Ik weet niet of ze het zo zag, maar ik bedoel, voor haar zang en voor haar optredens. Ik vind het ook, ik vond het ook heel krachtig om te zien. Hoe ze daarin gewoon ook echt ervoor ging. En ook, dat heb je volgens mij zelf ook gezegd, maar als je zag in de documentaire, die speelde volgens mij vooral in februari. Hè? Dus dat was echt een paar maanden voordat ze overleed. Maar hoe ze dan overdag echt moe was. Maar daar zat ze daar. Make-upje op. Nou ja, niet normaal. Een andere vrouw bijna. Ja,
klopt. Totaal dus, iets anders.
Ja, maar ik vond het eigenlijk zo mooi en ook een mooi voorbeeld hoe ze daar tot op het laatst voor is gegaan. Vind ik krachtig. Ook wel misschien ook voor om je aan jullie kinderen te laten zien van... Ja, ga je droom achterna.
Het is heel leuk. Jij hebt het niet gezien, maar gisteren waren we dus op televisie.
Ja.
Voor een moederdag. En Ike heeft dat, wat jij nu zegt, uitgelicht door het stukje wat ze voorleest. Ze leest een stukje voor over... dat Kinga wil zingen, ook nog de dag van haar bevalling, soort van. En dat ze zegt, ja, en daar haalde Ike eruit, dat ze ook toen ze ziek was, doorging met wat zij het belangrijkste vond, wat haar leven was, zo noemde zij het, zingen. En ik heb dus ook wel gedacht altijd aan, hoe kan ik... kijk, het voordeel van ZZP'er zijn, is dat je zelf kan bepalen wanneer je werkt. Dus ook als jij ziek wordt, kan je bepalen of je wel of niet werkt. Want dus je wordt niet gezegd van, nou, je bent ziek, je mag naar huis. Dat is in loondienst vaak wel. Als je ziek bent, dan ga je naar huis. Dus Kinga kon dat zelf bepalen. En het werk, en dat betekent niet dat werk heiligmakend is, maar iets doen wat zingeving geeft in je bestaan, dat geeft ook leven voor langere tijd. Dus als zij lekker kon zingen, had ze een reden om te denken, ik heb daar zin in, ik kan daar iets bijdragen, ik kan daar iets vertellen, ik kan daar echt genieten van iets wat ik leuk vind. Dus het was voor ons ook wel van, we willen ook wel ruimte maken voor haar om dat te kunnen blijven doen. Dus toen zij bij Cela stopte, dat was omdat het toch gewoon te veel concerten waren in een korte periode. Dat is dan nou, we kunnen ze ook gewoon spreiden. 1 keer in de week, kan best ook wel.
Ja, stretch je mee.
Kinga was gewend om naast haar Cela optredens ook nog wel 3 optredens in de week te doen.
Ja.
Weet je, die deed ze overal, bruiloften en allerlei dingen.
Ja.
Dus 1 keer in de week. Nou, de rest van de week kan je gewoon thuis zijn.
En heeft ze bijna tot het eind volgehouden.
Ja,
tot
en met 30 maart volgens mij. 30 maart was de laatste, 31.
Ja. En hoe is dat voor jou? Want in de docu zie je jou ook, jouw rol. Of jou gewoon als echtgenoot. En wat ik mooi vond is dat jullie... Je ziet Kinga dus regelmatig zelf gewoon nog lekker aan het sjouwen. En met haar stretcher. En ik denk dat jullie echt wel eens hebben gedacht... laat maar staan.
Ja, doen wij wel.
Maar ik vond het ook alweer mooi om te zien. Op een gegeven moment zit ze heel erg te worstelen met haar schoenen. En zegt ze, mag ik even een schoenlepel? Maar dan zeggen jullie niet van, zullen wij het even doen? Jullie lieten haar in die zin heel erg in de waarde. Tenminste, zo kwam het over. Want je zult heus wel eens denken, kunnen wij wel even voor je doen? En tegelijkertijd zie je ook een heel zorgende rol. Het viel me op dat jij heel vaak haar zinnen afmaakte. Je bent ook voor haar aan het zorgen. Je checkt even de haar. Heel zorgzaam, heel mooi, ook liefdevol. Is dat veranderd, jouw rol richting haar in haar ziek zijn? Was dat een enorme aanpassing? Of was dat ook iets hoe het al tussen jullie was?
Nou kijk, Kinga was wel echt... die was iemand die zelf haar werk deed. Ze deed vanaf de boeking, administratie, de social media. Alles deed ze zelf. En dat vond ze heel leuk. Dus zij vond het lastig om afscheid te nemen van bepaalde dingen. Mm. Dus ik deed eigenlijk alleen maar dingen als zij... Als ik dacht van, als je nou minder energie hebt, waar zou je voor kunnen kiezen? Nou, zingen wil je blijven doen. Nou, misschien kan je dat stukje, kan ik dan. Dus op een gegeven moment ben ik ook met haar samen, Kinga, haar bedrijf gaan doen. Of haar bedrijf klinkt heel groot, maar gewoon haar muziek.
Dat was het wel, toch, denk ik. Ja, het is toch gewoon een business die je hebt, dat je
haar
muziek kan.
Ja, precies, haar muziek gaan doen. En zo was het ook gewoon thuis. Want als zij dingen zelf kon, dan was het goed. Maar als je denkt, nee, dat moet je niet meer doen. Want de arts zei, je mag niet meer tillen of iemand anders. Dan zeiden wij, dan doen wij dat. En op die manier is dat langzaam gegroeid naar steeds meer zorg. Maar het is ook zo, ik heb bijvoorbeeld in de laatste maand van haar leven... in Nederland heb je voor elk dingetje, heb je iemand.
Ja.
Dus als je een stoel nodig hebt, dan komt er een stoelenpersoon. Als je een wondje hebt, komt er een wondverzorger. Hmm. Fysio komt voor fysio, overal iemand voor. Maar dat betekent in Kinga's geval dat er wel 10 mensen in ons huis zouden kunnen komen... Nou, en al die contacten, dit betekent geen contact tussen mij en haar. Of tegen mijn kinderen en haar. Dus als je zelf dingen doet, is het ook gewoon... Ik bedoel, als je zelf een wond verzorgt of iets anders doet... dan, het is wel verzorgen, maar het is ook gewoon kletsen, gezellig en met elkaar. En niet iemand die je koffie moet aanbieden of iets anders. Dus als je het kan doen, er zijn ook situaties waar je natuurlijk dat niet in kan. En voor ons was het mogelijk om het wel te doen... Ik werkte toen veel thuis en de kinderen vonden het ook prima om eens een keer bijvoorbeeld wat jij zegt over de schoenlepel aan te geven, wat dan ook. Dus dan maakt het wel gewoon dat je echt meer met elkaar als gezin bent. En dat het eigenlijk meer gewoon leven is in plaats van ziekte.
Ja, jij zegt over haar lichaam en in de documentaire daar voel ik dat eigenlijk heel mooi om te zien. Ook ergens herkenbaar als vrouw van het is dunner geworden en... krom en dat ze ook daar bezig mee is. Van nou, deze rok staat me niet. Jij helpt haar daar ook heel lief mee. En tegelijkertijd vond ik het prachtig om te zien... dat het eigenlijk niks zegt over haar, dat lichaam. Want zij was nog helemaal wie ze was met haar grapjes. Ik moet erg lachen om het grapje van... hebben jullie niet Kenen achter die tafel gezet? Want het had wel gewerkt, een kind achter die tafel. Dan zegt ze zelf ook van, wat erg.
Ja.
Maar dat vond ik eigenlijk prachtig. Dat je ziet dat je kracht en je persoonlijkheid en je karakter... Ja, dat zit hem helemaal dus niet in je, uiteindelijk niet in je ziek zijn of in je lichaam. Of...
Nou, dat is natuurlijk wel iets wat voor Kinga heel erg sprak. Want zij was gewoon wie ze was.
Ja.
En dat ik kon dat heel goed zien. Ook al veranderde haar lichaam, kon ik haar gewoon echt nog zien als Kinga. En zij was echt de moeder van mijn kinderen. En ze bemoeide zich met alles. Ja. Weet je, dat deed ze altijd al. En ik dacht van, ik kan ook wel gewoon dat doen, weet je wel. Maar zij was wel ook grappig daarin. En dat was heel leuk, want dat maakt natuurlijk ook wel... Ik heb een bevriend iemand die, waarvan zijn vrouw met hersenziekte, met tumor enzovoorts. En die is veranderd een beetje. Hmm. Nou, het lijkt me heel lastig, omdat je trouwt met in principe met een, niet met een lichaam. Hè? Je trouwt met een persoon, ja, met iemand. En als die dus door hersenbeschadiging verandert, is dat heel anders als dat je lichaam verandert.
Ja.
En dat is niet leuk. Ik bedoel, zij kon minder dingen. Ze kon niet met ons mee de achtbaan in, weet je wel. Ze kon, weet je, dus samen konden we niet meer alles beleven. Maar ze kon wel mee en ze kon wel kijken, weet je. En ze kon, als ze erover vertelde, was ze enthousiast over, zoals ze altijd enthousiast was.
Ja.
Dus het is wel heel fijn dat zij, ja, gezegend is geweest met een gewoon gezond verstand, ja, en persoon. En dat zij dus ook, wat zij ook bijvoorbeeld in de liederen zingt van, van vandaag hebben we zet een lied van mijn wereld wordt kleiner, maar vertel me maar gewoon, want dan lachen we er samen om. Ja. Hè? Een beetje plat gezegd, zij heeft het mooi in een lied gezet. Mm. Maar dat je dus dat je nog steeds kan genieten en dan geniet jij maar voor twee.
Ja.
En dat is natuurlijk ook iets wat zij, doordat ze met haar geloof en dat zij het gunnen van een ander. En dat is ook wel iets wat ik mooi vond aan onze huwelijk. Van nou, ik gun haar alle zingen en alle uitjes daarmee en lekker genieten. En zij gunde mij weekendjes weg en sporten. En het was niet van, oh nee, nu ben je wel een paar keer extra weg geweest. Nu is mijn beurt.
Ja.
Nee, als we allebei die insteek hebben, dan komt het goed.
Ja.
Nee, dan kan jij net zoveel als jij wil en ik kan net zoveel als ik.
Ik denk dat dat een heel mooie voorwaarde dus, is voor een, ja, goed huwelijk eigenlijk.
Nou ja, dan zit je wel elkaar gewoon en dat je zo ook snapt, oké, nu is het haar beurt. En niet, ja, niet dat je het moet vragen, maar dat je het dus ontvangt.
Ja, precies. Ja. Maar wel vanuit een gunnen dus.
Ja,
ja, dat vind ik best wel een les. Ik kan nog wel eens denken van, nou, jij hebt een weekendje weg gehad. Heb ik ook weer even krediet voor een paar dagjes, ja, weet je wel. Dat je toch een beetje voor wat hoort wat aan het, ja, moment stiekem. Terwijl je het, ja, heus wel gunt, maar...
En, nou, ja, door te gunnen is het ook dat die ander heel plezier heeft. We hadden bijvoorbeeld een beetje de afspraak, als jij weg bent, Kinga, ik mag niet gaan vragen aan jou wanneer je thuis komt.
Oh ja.
Want met het moment dat ik de dag dat jij nog weg bent ga vragen, hey, wanneer ben je er? Dan is eigenlijk de plezier er een beetje af. Dan, ja, denk je, oh, ik moet naar huis.
Ja.
Terwijl, ja, ik kan ook gewoon rekening houden dat je de hele dag er niet bent.
Precies.
En als je eerder bent, nou, dan ben ik misschien in een leeg huis omdat ik weg ben met de kinderen.
Dus elkaar ook echt vrij laten.
Ja, dan laat je elkaar... Dus bedoelt ook daar, hè, als je het hebt over het is nooit perfect.
Ja.
Het gebeurde heus wel eens een keer, mm-hmm, dat ik dacht, ik moet echt weg, ik moet het weten.
Mm-hmm.
Maar dat was wel een beetje de insteek van, nou, gun... en dat, ja, op een gegeven moment wordt dat ook natuurlijk een beetje eigen als je dat vaker doet.
Ja,
dan,
ja, maar dat gunnen, dat zie je ook bij, ook in haar, hoe ze, vond ik ook een leuk stuk, dan zit ze tijdens haar concert iets te vertellen over, nou, misschien ben je wel hier gekomen, heb je al een leuk gesprek gehad in de auto, zegt ze dan tegen haar publiek, vond ik ook daar een kenmerk van. Je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, wat leuk dat je bent voor mij, bluh. Nee, misschien heb jij het al heel leuk gehad met je vriendin, misschien gaat, ja, het hele concert wel niet om mij. En dat vond ik daar ook een typisch voorbeeld van.
Ja.
Je gunt,
ja, ja,
de ander al, ja, misschien heb je daar al heel leuk mee gehad, is, ja, dat al prima. En als je dan hier nog iets mee pikt, leuk. Ook wel, dat lees ik ook wel in het boek, soms misschien bijna wel een twijfelen aan zichzelf, van, ja, waarom komen mensen überhaupt voor mij, zich echt niet zo bijzonder vinden, hè?
Ja.
Dat lees je ook wel terug.
Nou, zij was helemaal niet bezig met wat andere mensen allemaal zeiden. Dus zij was wel iemand die eigenlijk wel heel erg bezig was met, ben ik oprecht? En ook, ze heeft ook zo'n lied van Zeg Me. Van, heb ik het wel goed gedaan?
Ja.
En, je doet dingen, ik heb dat ook bijvoorbeeld met mijn kinderen. Van, ik doe dingen vanuit de gedachte dat het goed is voor mijn kinderen. Misschien over een aantal jaar blijkt het niet zo te zijn. Maar ik heb ze wel nu gedaan met de intentie dat ik het goed doe.
Ja.
Maar je weet het nooit helemaal goed.
Nee.
Want ja, misschien had ik toch meer iets anders moeten doen. Of,
ja. Dat vond ik ook wel, raakte me ook in een stukje waarin ze naar de podcast zitten luisteren. Dan gaat het over van, misschien is God je ontrouw geweest en zegt, nou, eerder andersom, hoor je haar dan zelf een beetje in zichzelf zeggen. Zat er ook iets in van, doe ik het ook goed richting God? Een soort.
Ja, nou, kijk, Inge was heel erg, wel heel erg. Had heel erg groot godsvertrouwen. Maar was wel altijd bezig met van, nou, wat kan ik nog doen? Waar kan ik goed in doen? En zij was niet dat zij vond dat zij alles perfect deed.
Nee.
Dus daar is dat wel. Dus, ja, ik wil geen onzekerheid noemen. Maar ja, wel gewoon zichzelf afvragen. Ja. En ik denk dat deden wij ook bijvoorbeeld met concerten die zij ging doen. Dan had ze dingen bedacht en dan bespraken we dat. En dan zei ik, nou, volgens mij is dat niet helemaal zo hoor. En dan ging ze nog een keer bekijken. Want je wil niet iets pretenderen wat niet zo is.
Ja.
En daarom zei ze ook altijd vaak van, nou, hoe zij het zag en niet zo is het.
Dus echt persoonlijk gebracht.
Ja, dus ik, ja. Zo zie je ook gewoon rondom thema's in de Bijbel of hoe zij het leven leefde of omging met ziekte of wat, ja. Of een genezing. Nee, het zijn dingen hoe zij het ervaarde of hoe zij het zag of hoe zij het uit de Bijbel had gehaald.
Ja.
Maar het is niet zo dat de weg is, ja. Weet je wel? Dus, en daarmee ben je altijd nog, sta je altijd open, ook gewoon voor wat andere mensen zeggen. En denk van, nou, oké, okay, dan ga ik eens over nadenken.
Ja.
En ook met bijvoorbeeld liedteksten, dan had zij ideeën en dan legde ze dat bij een liedschrijver voor. En als die er met andere ideeën kwam, maar het was niet zo dat het precies moest zoals zij het zei.
Nee.
Het is wel zo dat ze best wel kritisch was als ze dan terug en zegt, nee, dat zijn niet mijn woorden. Mm. Dat moet echt anders, weet je. Of ja. Dat is een lied wat veel te veel lijkt op dat. Dat is niet wat ik bedoel.
Ja.
Dus ze had wel een bepaalde kwaliteit en regie.
Ja.
Maar het was niet zo dat het star was en van, nou, zo moet het.
Nee, precies. We hadden het al even over geloof. Hoe is jouw geloof met God? Heeft dit daar invloed op gehad op een of andere manier?
Nou, ik ben best wel rationeel. Dus ik, voor mij was God gewoon God. En die was er gewoon. Had ik soort van besloten.
Van jongs af aan al?
Nee, ik ben gelovig opgevoed. En ik heb daar wel op jongere leeftijd al bewust ervaren van dat ik dacht van, nou, wordt wel voor me gezorgd. En dat koppel ik aan God. Maar door Kinga's overlijden en eigenlijk door de periode daarvoor en hoe zij met God leefde en wat zij daarvan terugkreeg en ook de bepaalde ervaringen die we terugkregen of teksten die kwamen op bepaalde momenten. Een regenboog die boven de lichtboog staat ook in het boek. Hè? De regenboog die boven de lichtboog staat op de woensdag dat iedereen mag komen afscheid nemen. Ook gewoon het hele de ik zal er zijn ervaring van Kinga die omgezet is naar een lied. En dat heeft gewoon heel veel gebracht. Al die dingen maken wel dat je dus dat ik meer ben gaan geloven. En zeker de laatste maand dat zij zij gaf eigenlijk bij de huisarts. De huisarts vraagt aan je als je overlijdt, als dat een beetje bekend wordt. En dan van nou, hoe gaan we dat in? Hè? Ook met extra medicatie of andere dingen. En Kinga zei, nou, ik wil geen niks. Ik wil geen slangetjes. Ik wil wil niet gereanimeerd worden. Ik wil gewoon, laat mij maar. En ik wil geen pijn. Hè, als je het maar mag, even een wensenlijstje. Ik wil geen pijn. Ik wil thuis bij mijn gezin wil ik komen te overlijden. En dat heeft ze een maand of anderhalf maand van tevoren gezegd. En het is helemaal precies uitgekomen. Hmm. Nou, Kinga had altijd pijn. Weet je, ze moest altijd morfine slikken. Altijd, een paar keer per dag.
Hmm.
Sinds ze nog voor het ziek was, had ze al, bleek ze dus al daarvoor natuurlijk al ziek te zijn, maar had ze al zenuwpijn. Want dat zit in de botten, die uitzaaiingen. Dus nou, de laatste week kon ze geen morfine meer slikken of dingen, want dat ging allemaal niet. En ze had de hele week geen pijn. Weet je, dus heel veel van die dingen, die denk ik, nou, dat is zo gezegend.
Ja. Daar zie je Gods hand in.
Ja, nou wel. En dat feit dat zij dus zo uitsprak hoe zij 6 jaar geleden, of voordat ze overleed, geloofde. En dat nu nog steeds. En dat je dus ziet ook van, als iemand doodgaat, dan valt heel veel dingen weg. Zelfs gewoon op een gegeven moment alleen maar dat je woonkamer hebt. Dus wat blijft er over, is bij Kinga alleen maar het geloof. Hmm. Alle andere dingen, dat kon niet meer. Dat was gewoon, lichaam deed het niet. Ze was verlamd geraakt. En ze kon geen eens meer goed appjes sturen, want ze kon niet goed zichten op die op de telefoon. Weet je, dus alles valt weg.
Ja.
En dan had zij alleen nog haar geloof.
Ja.
En dat maakt wel denken, ja, dat is wel iets krachtigs.
Ja.
Dus dat heeft wel invloed gehad, ja.
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 En toch, Reiner, Ik weet nog heel goed toen het gebeurde. 2 dagen voor haar overleed Rachel Held Evans. Ook een vrouw van 37, bekende theoloog. En toen Ginga op 6 mei. Ik ben nu 37. En toen dacht ik wel, 2 van zulke vrouwen die zoveel betekenen. Ik bedoel, dat liet ik zo er zijn. Nou, op zoveel manieren heeft ze getuigenissen achtergelaten. Toch denk ik dan hier, ja, waarom? Waarom vrouwen die zoveel betekenis zijn, die zo uw naam verkondigen hier op aarde, waarom laat je die gaan? Vind ik onbegrijpelijk. En jij?
Ja, ik sta daar in een andere, ja, misschien iets anders in. In de zin dat ik denk, je kunt ook je afvragen, waarom niet? Dus waarom zou iemand gespaard worden? In de zin van dat er in deze wereld gewoon heel veel leed is. En dat zien wij misschien nu of vooral op de televisie of op het internet. Maar als jij nu in een ander land was geboren, dan had je die vraag helemaal niet. Dan was het echt meer de vraag van, oh, waarom leef ik nog? Mm. Waarom, hoe kan het nou dat ik nog steeds eten heb? Weet je? Of weet je, wij hoeven maar naar de supermarkt te lopen en, ja, oh, het is een aanbieding. Oh, nog, weet je, of nou, boeien, ik heb gewoon zin in aardbeien. Ja. Kosten ze €5 per doos. Snap je? En
we zijn verwend eigenlijk.
Nou ja,
is dat een beetje wat je zegt?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat je die andere vraag van dat dood gewoon bij het leven hoort. En dat het gewoon iets is wat, ja, er zijn genoeg, ik bedoel, genoeg kinderen die geen één ouder hebben. Of ja, die een hele familie zijn dood gegaan. En die zagen niet waarom. Het is gewoon normaal daar.
Ze accepteren het. Ja, ik vind het opvallend dat je dat zegt. Kees van Eker is dat in mijn eerste podcast, heeft ook lang in het buitenland gewoond. Die zegt dat precies hetzelfde. Als je dat ook hebt gezien, van waar mensen dagelijks leven met de dood, ja, en het overleven is, het hoort erbij.
Ja.
En dan zie je dat veel meer, denk ik, ook om je heen.
En als je het aan God wil koppelen, mensen zeggen wel, waarom doet God dan niet? Dan denk ik, ja, deze wereld is gewoon niet de laatste plek.
Nee, dus, want jullie hebben dat ook niet verwacht, hè? Want jij zei aan het begin van, nee, we hebben ook al vrij snel gezegd, dit is het, we gaan niet allemaal toeren uithalen, dit gaan we omarmen. Heb je ook niet hier om genezing gebeden?
Ja, natuurlijk wel, dat mag ook. Hmm. Dat, natuurlijk, je, net als dat je vraagt of het goed gaat met bepaalde andere dingen, of God daarbij wil zijn. Maar de een bidt om regen en de ander bidt om zon. Mm-hmm. Weet je? Dus dat hebben we zeker gedaan. En ik denk dat, ik zei het al ergens anders in een ander gesprek al een keer eerder, van voor mij is genezing dan ook niet per se iets lichamelijks. Maar meer geestelijk, dat je gewoon in treinen komt. En Kinga die had een nekoperatie en die zei na die nekoperatie, ik ga niks meer gaan operaties en het is goed zo. Mm-hmm. En eigenlijk had ze toen daarvoor afscheid genomen. Mm-hmm. Voor de nekoperatie. Ook met briefjes en ons allemaal gesproken. En allemaal mensen. En toen zei ze, dit ga ik ook nooit meer doen. Mm-hmm. Ik ga nooit meer afscheid nemen. En dus ook gewoon in het vertrouwen van, nou,
we zien elkaar weer.
Ja, en, mm-hmm, en dat het voor haar dus ook geloof daarin heel belangrijk was.
Ja. Yeah. En dus, dat vertelde natuurlijk het opnieuw geboren worden. Eigenlijk zo moeten jullie het zien.
Ja,
ja.
En dan dat genezing is dan in mijn opzicht op zo'n moment van dat je denkt, oh ja, als je dus nog, je hebt nog heel lang te leven, maar dat je denkt, oh, het is goed.
Ja.
Dat is ook genezing.
Ja.
En en daarmee dat je zo vredig en rustig en ja, ze zegt zelfs van nou. Mensen mogen best een beetje, verdriet is goed, maar je mag best een beetje vrolijk zijn.
Hmm.
Want ja, het is niet eindig.
Nee. Hey, en nu, want jij hebt haar beloofd, ik ga jouw werk goed laten zien, afronden. Wat komt er nog? Wat wil jij verder van Kinga nog laten zien?
Nou, ik denk dat dit het sluitstuk is.
Ja?
Ja. Ja, ik heb mensen denken, oh, nou weer dit of dat. Kijk, Kinga was bezig met een album. Dat hebben we afgerond, heb ik gepresenteerd. De vraag van een boek, dat was al een paar keer in mijn leven gesteld. En dat had ik altijd gezegd, nou, of een album of een boek. Niet allebei, het boek komt nog wel. Weet je wel? Dus dat is nu, en die docu heeft ze zelf gemaakt natuurlijk met Willemijn. En die lag op de plank. Ja, en dat is ook iets van als je in die fase van je leven energie in iets stopt, dan moet dat ook wel weer uitgekeerd worden. Hè? Ja. Als je het hebt over resultaat, dan is het toch wel weer fijn als dan resultaat. Dus Maar ik heb niet de intentie om iets nieuws te bedenken.
Nee.
Dus eigenlijk zijn allemaal dingen die gewoon lagen. En voor mij is het mooi. En het mooie van, dat vind ik wel mooi van een boek. Als je dingen opschrijft, dan gaat het de wereld in.
Mm-hmm.
En dan is het, gaat het zijn eigen weg. En het boek is iets waar op allerlei fronten mensen iets uit kunnen halen. Dat is net als met een podcast, dat gaat de wereld in, dat is een, gaat een eigen weg. Ik hoef daar verder niks meer in te doen.
Nee, er is al zoveel de wereld in gebracht. Ja. Ook in de muziek. En in
de muziek is één manier. Hè? Dus muziek, een boek is een andere manier. Een online podcast is een andere manier. En dat wil ik. Ik ga dat nog steeds. Ik wil nog steeds ambassadeur zijn.
Ja.
En daarom zit ik bijvoorbeeld hier. Ik wil graag ambassadeur zijn om erover te vertellen. Want ik denk dat hetgene wat zij te vertellen had. Maar ook wat ze heel veel heeft uitgestraald. Inspirerend kan zijn voor mensen.
Ja, maar wat jij vertelt ook.
Ja.
Ja, dus misschien ga je misschien, dat de komende jaren wat meer... Ik
geen idee.
Ja.
Het is wel zo, want ik heb na Kinga's overlijden besloten van... Nou, dingen die op mijn pad komen en waar ik denk van... Nou, daar voel ik me oké bij, die ga ik doen. Als het past binnen mijn bestaan. En daarin zijn de kinderen het belangrijkste in. Dus wie weet. Maar het is niet iets dat ik nu al uitgedokterd heb.
Nee.
En dat is ook wat ik gewoon, hoe ik leef. Nou, ik zie het wel.
Toch een beetje een pelgrim zie ik in jou.
Ja, misschien wel, ja.
Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd wat er op je pad gaat komen.
Ja.
En of we dat ook nog een beetje gaan meekrijgen, zou tof zijn. Ja. Dankjewel, Reiner. Tof dat je hier was.
Graag gedaan.
Thanks. De documentaire 24 uur met Kinga Baan is nog tot met eind juni te zien in verschillende bioscopen. Ik zou zeggen, ja, ga hem echt zien. Het is prachtig. Je kunt ook 25 juni online kijken. Kijk ervoor even op kingabaan.nl. Daar kun je ook haar boek vinden. Ook absoluut een aanrader. Dus bij deze van harte aanbevolen. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Philosophie lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Philosophie Academy. Dit is een intensief programma van 3 maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In 12 online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Philosophie Academy ga je aan de hand van je levenshuis, met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven. En maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op philosophie.nl/academy voor meer informatie.